Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 77, de versen 6 en 7. We luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja, het 63ste hoofdstuk. We beginnen bij het 7e vers. Tot en met hoofdstuk 64, vers 4. We noemen nu Jesaja 63, vers 7. Tot en met hoofdstuk 64, het 4e vers. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 63, vers 7. Ik zal de goedertierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goedertierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven, alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken, laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, die op hem wacht. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het woord van God wat we deze morgen in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. De tekst is Jesaja 64, het eerste vers, het eerste gedeelte. Jesaja 64, vers 1a. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en samen de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, gij hebt ons samengebracht aan de morgen van deze laatste Adventszondag, deze dag voor de gedenkdagen van het kerstwonder. En wij willen uw naam dankzeggen dat u ons hier hebt willen brengen, dat u ons de gezondheid en de kracht hebt geschonken, dat u ons ook de gelegenheid gaf dat we samen mochten komen in uw huis. En u wacht het alles op uw zegen. Want hoe groot de zegen ook is dat we samen mogen komen, dat u ons het woord van uw genade nog laat. Heere, uw zegen is nodig in de bediening van uw woord en ook in het luisteren naar dat woord. Uw zegen is nodig in deze eredienst, want zonder uw zegen zullen het slechts vormen en slechts woorden zijn. En daarom bidden we van u, wil u zelf neerdalen tot ons. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat ge in de bediening van uw woord en in deze eredienst zou willen neerkomen. We moeten het u belijden, Heere, dat wanneer wij dat van u vragen, wij uw neerkomst, uw afdalen niet verdienen. We hebben het verdiend dat u verbergen zou in de hoge hemel van uw heerlijkheid. We hebben het verdiend dat u ons voorbij zou gaan, want wij zijn het die weerspannig zijn geweest, die gezondigd hebben en wier schuld hemelhoog is. En als we zien op onszelf, dan is er alle reden voor de belijdenis. Treed niet met ons in het gericht. Want niemand van ons zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar we smeken, Heere, om uw barmhartigheden, om uw trouw die groot is, om het werk en om de bediening van de Heere Jezus Christus. Wil u, om uw naams wil, om Jezus wil aan ons denken. En wil u om Jezus wil de hemelen scheuren. En spreek tot ons komen door uw woord en door uw geest. Schenk ons dan alles wat nodig is in de bediening van uw woord. Wil u geven dat we opening ontvangen mogen in uw woord en het licht van uw woord ook persoonlijk ervaren mogen. Wil u ons bediening geven in het spreken opdat het woord klinken mag. En opdat het woord voort mag gaan en gezegend mag worden. Wil u ook geven dat we in het luisteren de bediening van uw geest ontvangen mogen. Heere, laat het woord als een zwaard en als een hamer mogen zijn om harde harten te doorsteken en te verbreken. Wil u mensenkinderen die u niet kennen en die vreemd zijn aan de genade van u, wil u ze te sterk worden? En wil u de hemelen doorbreken? Wil u plaats maken in hun leven voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus? Maar geef, o Heere, hen die u niet kennen, niet over aan zichzelf, maar bezoek hen met uw zegen. Bezoek hen met uw heil. We smeken u, Heere, wil u denken aan hen die iets van de nood van hun leven beseffen, die voor u belijden moeten dat ze het verzondigd hebben, en die toch diep in hun hart zo verlangen naar tekenen van uw gunst, maar die die tekenen nergens kunnen vinden, bij zichzelf niets dan duisternis ontdekken, voor zich, achter zich, boven zich, rondom zich geen hulp zien. Heere, wil u dan, wanneer in hun hart misschien de bede leefde van morgen toen ze naar de kerk gingen, och, dat gij de hemelen scheurde, de dikke gordijnen openbrak, de koperen grendels in stukken stootte. Heere, zou u dat vanmorgen willen doen? En zou u door het duister van onze zonden en afdwalingen heen het licht van uw genade willen doen opgaan? Zeg u het tot mensen die bij zichzelf niets hebben dan schuld en zonde. Die moeten erkennen dat ze uw oordeel waard zijn. Zeg u het, Heere, dat er bij u heil is. Wil u het zeggen tot hen die niet naar u gevraagd en niet naar u gezocht hebben? Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. We bidden dat ook voor allen die u kennen mogen. Heere, u weet wie uw kinderen zijn, die delen mogen in dat grote heil. U weet ook hoe verdonkerd het goud kan zijn, en hoe ingezonken en weggesloten het van binnen kan liggen. Heere, wil u het oude nieuw maken en nieuwe genade blijken schenken aan uw kinderen. Wil daartoe ook de prediking gebruiken. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat u boven bidden en denken doen wilt wat in geen mensenhart is opgeklommen aan die op u wacht. Heere, laat er dan in het hart van uw volk veel verwachting mogen zijn. En wil u de stille hoop en de stille verwachting niet beschamen, maar wil u uw volk onderwijzen, dieper inleiden in het feit dat ze alles verzondigd hebben. Maar ook meer laten zien van dat grote heil, wat in Christus Jezus verschenen is. Om armen en ellendigen te verkwikken en te vertroosten. Om genade te bewijzen aan hen die dat allerminst verdienen. Heere, geef dat uw volk meer en meer van die Christus mag leren kennen, in wie het leven is. Dat het kerst mag worden, ook ditmaal. En dat ze het zien mogen dat die koning kwam in de vernedering, in de armoede. Om door zijn rijkdom en door zijn armoede armen rijk te maken. Heere, schenk dat aan allen die u vrezen. We bidden u wil zo ook deze morgen en deze dagen aan ons denken in al onze geestelijke noden, in onze geestelijke vragen. Geef, Heere, dat met deze vele dienst het woord bediend mag worden en met kracht tot ons mag komen en niet vruchteloos mag zijn door uw gunst. O God, ontferm u over ons. Denk ook aan allen die het moeilijk hebben. Wees u bijzonder in deze dagen van het wegstervende jaar met hen die dit afgelopen jaar of misschien langer geleden een verlies moesten lijden. En voor wie bijzonder op deze dagen rond de jaarwisseling de gedachten velen zullen zijn. Eenzaamheid is er, verdriet komt terug. Soms is de oude wonde zo opnieuw geopend. Heere, wil u in alle verdriet, in alle gemis, juist ook op deze dagen, vanwege de koning die geboren is, uw hulp en troost schenk. Denk aan allen die ziek zijn. Wees u met hen die het moeilijk hebben, om welke reden dan ook. U kent alle omstandigheden. U weet alle verdriet, alle pijn en alle nood. Dan dragen we bijzonder hen aan u op, heren, die in moeite en zorgen zijn. We denken aan de familie De Geus, die deze week een moeilijke boodschap kreeg, zwaar om te verwerken, dat er zorgen zijn rondom het kindje dat verwacht wordt. We bidden u, heren, wil u geven dat uw gunst in deze omstandigheden op zuster De Geus, broeder De Geus en hun kinderen mag rusten. En wil u ze genade geven om in deze weg maar achter u aan te komen en alles van u te verwachten. Wil u hulp en kracht schenken. Denk ook bijzonder aan zuster De Geus in deze weken. Wil u haar nabij zijn en helpen. En geef dat ook deze zorgen en deze moeite nog gezegend mogen worden voor hen persoonlijk. We dragen ook zuster van de Boom aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heren, wil u haar nabij zijn en herstel geven. Wil u haar helpen. En wil u geven dat uw gunst, die meer sterkt dan enig ding hier op aarde, haar deel mag zijn. Wil u ook zijn met broeder Kattenstaart. Wil u hem gedenken, heren. Wil u ook verder uw hulp en uw kracht schenken, zoals u dat in de afgelopen weken en maanden in zoveel opzichten al hebt willen betonen. Laat uw gunst, dat bovenal, hem nabij mogen zijn. We smeken u ook, wil u met zuster De Boer Koster zijn, die op haar hoge leeftijd ziek is en rond wie zorgen zijn. Heren, wil u haar gedenken en wil u geven dat zij alle dingen van u mag verwachten en dat haar hulp mag zijn van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wil u met haar en ook met de kinderen zijn. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat u, zuster Vink, deze afgelopen week door de operatie heen hebt willen dragen, dat u alles zo bijzonder wel hebt gemaakt. Daarom is reden om uw naam te erkennen. En we bidden van u, wil u haar verder herstellen, zodat ze deze week naar huis mag komen. En wil u geven dat alles ook verder goed mag gaan. Maar bovenal, o grote koning, wil u ook de dankbaarheid in het hart geven. En laat het zo mogen zijn dat deze omstandigheden haar uit mogen drijven tot u, die de levende God zijt. Zo leggen we alle noden en zorgen, alle redenen om uw naam te danken voor u neer. Er is zoveel meer, u weet het, ook wat niet genoemd is. Er zijn zoveel meer zorgen, er is zoveel meer verdriet. Er zijn zoveel meer zegeningen, zo oneindig veel meer. Heere, laat ons onder de zegeningen en onder de moeite klein mogen worden, vernederd mogen worden en leren vluchten tot u, die de bron zijt van alle goed. Maak ons in tegenspoede stil. En denk aan ons, o God, om Jezus wil. Dat vragen we heel in het bijzonder. Ook met betrekking tot deze dienst. Heere, ontferm u over ons. In de vergeving van onze zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 20, de versen 1, 3 en 5 willen we samen zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht, dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffenis. Dat is het vierde vers van de lofzang van Zacharias, die we samen zingen na de prediking aan het einde daarvan. Geliefde gemeente, de kerstdagen zijn bijna aangebroken. En ik denk dat de meesten van ons daar naartoe geleefd zijn. Misschien zijn we druk geweest met allerlei voorbereidingen. Maar zegt u eens eerlijk, hoe hebben we ons voorbereid op de kerstdagen? Wat hebben we ons daar eigenlijk bij voorgesteld? Een bepaalde sfeer. Een bepaald gevoel. Prettige stemming. Kaarslicht en goed eten. Het zoveelste kerstconcert en de zoveelste kerstbijeenkomst. Als dat alles is, gemeente, dan blijven onze gedachten toch eigenlijk maar beperkt tot deze aarde. Dan bewegen onze gedachten zich toch eigenlijk maar op het horizontale vlak. En weet u wat we dan vergeten zijn? Dat het nooit echt kerst kan worden in ons leven, als we op dit aardse blijven staren. Om echt kerstfeest te vieren, te beleven wat het kerstwonder inhoudt, moeten we bezoek van boven krijgen, bezoek van de hemel, langs de verticale lijn, zo gezegd. Moet de Heere zelf uit de hoge hemel neerdalen. En juist daarom is de beste voorbereiding voor het kerstgebeuren en voor het kerstwonder dat aangrijpende en indringende gebed van onze tekst. De dringende adventsbede, och, dat gij de hemelen scheurdet. Och, dat gij nederkwaamt. We schrijven daarboven een dringende adventsbede. En willen op drie dingen letten. Allereerst is dat een bede om een zegen die verzondigd is. Ten tweede om een zegen die zuiverend is. En ten derde om een zegen die zaligend is. Een dringende adventsbede om een zegen die verzondigd is, om een zegen die zuiverend is en om een zegen die zaligend is. Och, dat gij de hemelen scheurde. De eerste woorden, och dat, worden in het Hebreeuws meestal met een wens verbonden. En die wens heeft dan met nadruk te maken met de toekomst. Och dat, het is een wens die naar de toekomst blikt en dat is eigenlijk een van de grootste wonderen van onze tekst. Want wie het voorafgaande schriftgedeelte nauwkeurig leest, die kan eigenlijk niet meer geloven dat er van enige toekomst nog sprake zou zijn. Alles lijkt somber, donker en doods geworden. De hemel lijkt zwart als een duister gordijn. Geen gebed, geen klacht lijkt er meer door te dringen. En de Heere zelf schijnt zich achter dat dikke gordijn te hebben teruggetrokken. Het lijkt erop alsof hij zich niet meer om deze wereld bekommert. De heidenen leven door in de grootste afgoderij. Waarom zouden ze zich ook bekommeren om de ware God die zich toch verborgen houdt? Bovendien lezen we dat ze het volk van Israël benauwen en verdrukken. Het volk dat naar Gods naam genoemd is. En in dat volk, och, er zijn er velen die in donker zitten. Het volk dwaalt eigenlijk door die zwarte nacht. God lijkt hen te hebben vergeten. De Heere lijkt hen te hebben verlaten. Op welke tijd slaat deze duistere tekening onder een gesloten hemel? Het is misschien de Babylonische ballingschap. De zware dagen, die 70 jaar. Of misschien ook de tijd ogenblikkelijk na de Babylonische ballingschap, toen het ook duisternis was rondom. In elk geval is het de tijd waarin het heiligdom verwoest was en Sion een puinhoop is geworden, zoals we in het verdere van dit hoofdstuk lezen. En dat betekent dan ook dat Jesaja, die voor de Babylonische ballingschap leefde, in dit schriftwoord heel ver vooruit ziet. En hij ziet die donkere tijd van de oordelen van God in de toekomst zo levendig voor zich, dat hij die komende dagen van duisternis als het ware zelf meebeleeft. Hij leidt mee met het volk in de duisternis. Hij vermaant ze en waarschuwt ze. Hij bemoedigt ze. Hij bidt ook voor ze. En juist in dit schriftgedeelte is het de profeet Jesaja die het volk als het ware voorbidt. Hij heeft het volk al vermaand om in de duistere dagen die komen de naam des Heren aan te roepen. Maar nu gaat hij naast dat volk in duisternis, naast dat volk onder de gesloten hemel staan. En nu bidt hij als het ware dat volk in donker voor. Hij bidt ze voor regel, woord voor woord. Dat gebed begint hij in hoofdstuk 63 vers 7, het begin van de schriftlezing van vanmorgen. En dan wijst hij allereerst in zijn ontroerende gebed op de goede tierenheden die de Heere in het verleden bewezen heeft, toen hij Israël bevrijd heeft uit de machten en de dwingelandij van Egypte. Toen hij hen door een wonder door die Rode Zee geleid heeft. En toen hij zich zo Israël tot een volk gemaakt heeft. Toen in die tijd was het zo dat de Heere Israël als het ware als een kind beschouwde. Hij was de vader en Israël het kind. Hij droeg zijn volk als een kind op de armen. En door zijn liefde en door zijn trouw heeft hij hen verlost. Kan het teerder, kan het ontroerender gezegd worden? Maar wat is er gebeurd? Dat kind Israël, wat met alle trouwe zorg door de God van het verbond omringd werd, dat kind Israël, dat volk van Israël, is weerspannig geworden. Ze hebben God bedroefd en zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ze hebben de liefde blijken van de God van het verbond veracht. En zijn stem, de woorden die hij sprak door middel van zijn knechten, de profeten, zijn ze niet gehoorzaam geweest, maar hebben zijn geboden overtreden. En daarom hebben ze ook de Heilige Geest smarten aangedaan, want telkens, gemeente, als de woorden van God vertrapt of veracht worden, dan wordt de Heilige Geest die die woorden gegeven heeft, smart aangedaan. En omdat ze zo van God zijn afgedwaald en omdat ze zo zijn woorden links hebben laten liggen, omdat ze zo de Heilige Geest smarten hebben aangedaan, heeft de Heere zich van zijn volk Israël teruggetrokken. Zijn toorn is tegen hen ontbrand en hij heeft zijn aangezicht bedekt met wolken van grimmigheid. We lezen zelfs in dit gebed van Jesaja dat de Heere tot een vijand voor zijn volk geworden is. Dat hij tegen hen gestreden heeft. De hemel is gesloten, teken van Gods toorn. Nergens is een teken van Gods gunst te bespeuren. God heeft zich van hen afgewend en zich tegen hen gekeerd. Kijk, en onder die gesloten hemel gaat Jesaja pleiten. Hij gaat het volk voor in het gebed. Zie van de hemel af, zo zegt hij, aanschouw uw heilige en heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Waar zijn uw barmhartigheden? Ze houden zich in. En dan kan er niets anders overblijven dan dat Jesaja in de naam van het volk schuld gaat belijden. als Gods ijver en Gods barmhartigheden zich inhouden, dat is alleen maar eigen schuld. Dat is alleen maar vanwege die weerspannigheid, die zonde en die overtreding. Maar nu moet u eens opletten, dat juist voor onze tekst die schuldbelijdenis eigenlijk op een heel bijzondere manier plaatsvindt. U leest niets direct hiervan, wij hebben gezondigd, al staat het wel in dit gebed. Maar u leest het als een klacht. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? En ogenblikkelijk komt de vraag bij u boven, wat doet de profeet nu? Leert hij het volk om de schuld op de Heere te werpen? Zoals Adam en Eva direct na de zondeval God eigenlijk de schuld gaven van wat er gebeurd was. De slang heeft mij verleid, de vrouw die gij me gegeven hebt. Dat was het afschuiven van de schuld en het ten diepste werpen van de schuld op de Heere. Doet de profeet dat hier ook? Waarom, zo lezen we toch, doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Ach gemeente, ik denk niet dat we de woorden zo mogen lezen. Als verzet, als afschuiven, als verbitterde woorden. We lezen juist het hele gebed als een woord vol diepe vernedering. En er is geen sprake op dit ogenblik van verbittering of verzet of het afschuiven van de schuld. Als u het gebed nauwkeurig doorleest, dan ziet u dat in het begin en in het einde Jesaja diep overtuigd is dat dit oordeel en deze duisternis over hen komt vanwege eigen zonde en eigen schuld. Waarom dan deze woorden? Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart? Moet u goed luisteren. Hier dringt de profeet door tot in de diepste diepte. Hij ziet niet alleen eigen zonde en schuld. Dat ziet hij allereerst. Maar hij ziet ook dat de Heere nu naar zijn soeverein welbehagen. Vanwege de zonde en vanwege de schuld die Israëlieten laat dwalen en de harten verstokt. Maar kijk, daar zucht dat volk onder. Daar zucht die profeet onder. En hij brengt dat voor Gods aangezicht in een ootmoedig smeekgebed. Zult u het niet vergeten? Er zijn soms mensen die juist met deze dingen zo heel erg in de knoop liggen. Waarom breekt de Heere mijn hart niet? Waarom werkt de Heere niet onweerstandelijk in mijn leven? Als je niet uitverkoren bent, dan kun je roepen wat je wilt, maar het zal nooit helpen. Als u misschien in die strik zit, mijn beste vriend, hoort u dan in uw eigen woorden niet dat u die woorden zegt in verbittering? In opstand tegen God. En als u die woorden zegt in verbittering, in een heimelijke opstand tegen God, dan wordt inderdaad uw hart steeds harder en uw leven steeds bitterder. Jesaja onderwijst hier de ballingen in Babel. En hij onderwijst hier de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Dat in plaats van het bitter verzet, waarom doet de Heere het zus, of waarom doet de Heere het zo, dat juist met die vragen we dienen te buigen in ootmoed voor het aangezicht des Heeren. Kijk, voor Jesaja werden deze dingen nood. Heren, wij hebben gezondigd. En daarom trekt u zich terug. Daarom doet u ons dwalen. Daarom verstokt u ons hart. We kunnen er zelf niets aan veranderen. En als het zo doorgaat, dan verandert er ook niets aan. Maar heren, breek nu in uw soeverein welbehagen door die macht, door die duisternis, door die verstokking heen. Breek nu door dat dwaalzieke hart heen, och dat gij de hemelen scheurde. Bidden we daar ook wel eens om. Heren, mijn hart is zo hard en ik kan het zelf niet veranderen. Heren, ik ben zo biddeloos en ik kan het zelf niet wijzigen. Heren, mijn hart is ongevoelig. En het zal nooit gevoelig worden tenzij u er plaats voor maakt. Tenzij u mijn hart verbreekt. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat gij nederkwam. Kloppen we zo in ons gebed wel eens aan een gesloten hemel? Kloppen we zo wel eens aan de hemel met een gesloten hart? Met een hard hart? Dat we zelf niet verbreken kunnen. Och, dat gij de hemelen scheurde. Bidden we zo wel eens in stilte. In het besef van onze onwaardigheid. In het besef dat we het niet verdienen dat God die hemelen zou scheuren. Heren, toch, al verdien ik het niet, doe het om uw naams wil. Doe het om uw verbonds wil. Dat is het dringende van die adventsbede van Jesaja. Belijdend zijn schuld. Belijdend de schuld van het volk. Dat het niet meer verdiend is dat God van achter dat gesloten voorhangsel, die gesloten hemel, neerdaalt. Biddend dat het niet verdiend is dat de Heere die harde harten zal verbreken. Toch blijven roepen, och, dat u uit vrije genade de hemelen scheurde. Och, dat u nederkwam. De profeet daar dan mee met die wonderlijke uitdrukking. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat gij nederkwam. Wel, dat zijn uitdrukkingen, gemeente, wanneer we die op ons in laten werken, dan is het heel duidelijk dat dat uitdrukkingen zijn die ons herinneren aan de grote verschijningen van God in het verleden. God heeft in het verleden de hemelen gescheurd en is in het verleden neergedaald. We worden in dit hoofdstuk herinnerd aan Gods verschijningen aan Mozes, de brandende braambos. Of heel in bijzonder aan Gods verschijnen op de berg Sinaï. Toen hij op de berg Sinaï verscheen, toen beefden de bergen. Toen ging een vuur voor zijn aangezicht heen. Een vuur dat alles verteerde. En zo kunnen we vele van die verschijningen van God, van die ogenblikken waarin God neerdaalde vanuit de schrift, aanhalen. God openbaart zich. God scheurt de hemel. Vuurgloed gaat hem voor. De aarde beeft. En daar vraagt de profeet ook om. Och, dat gij de hemelen scheurde als in oude tijden. Och, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, of misschien beter, dat de bergen voor uw aangezicht sidderden. En dat een vuur voor uw aangezicht heen ging, een vuur dat het water doet opbruisen. Een vuur dat de heidenen doet beven. Toen gij nederkwaamt, toen beefden de bergen. Kijk, daar vraagt Jesaja om. En we vragen Jesaja, weet je wel waar je om vraagt? Och dat gij de hemelen scheurde, och dat ge nederkwaamt en de bergen beefde. Och dat ge nederkwaamt en het vuur voor uw aangezicht ging. Jesaja, je vraagt om de openbaring van Gods majesteit, van Gods heiligheid, van Gods toorn. Jazeker, daar vraagt Jesaja om. Hij vraagt om meer. Maar laten we het niet vergeten, wanneer Jesaja vraagt: och dat gij de hemelen scheurde, och dat gij nederkwaamt, dan vraagt hij om het neerkomen, om het openbaring van die God die zich bij de Sinaï openbaarde. Dan vraagt hij om de openbaring van de God in de volheid van zijn majesteit en van zijn heiligheid. Dan spreekt hij van beven en van vuur. En wij mogen het juist ook in deze dagen, voordat we het kerstwonder samen herdenken, niet vergeten, gemeente. De God die zich openbaart, de God die zich openbaart in Christus, de God die zich openbaart in het kindje, is de God van de Sinaï, is de hemelse majesteit, de God van wie de psalmen zingen, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Een God van wie de psalmen zingen dat het aardrijk zwicht, dat het aardrijk beeft en zwicht. En als wij vragen, och dat gij de hemelen scheurde, och dat gij nederkwaamt, vragen we dat die majesteitelijke God, de koning der koningen en de Heere der Heren zich openbaart. Ja, zegt iemand, maar als die koning der koningen en die Heere der Heren zich openbaart, wie kan dan bestaan? Jesaja zelf schrijft ervan, wanneer hij zijn roeping tot profeet beschrijft: toen zag ik de Heere zittend op een hoge en verheven troon. En toen zag hij dat zelfs de serafs, de engelen, hun aangezicht bedekten voor de majesteit van God. Toen zag hij dat zelfs de posten van de tempel beefden, toen God zich openbaarde. Wie kan dan bestaan voor de heilige? Voor hem die een ontoegankelijk licht bewoont? Niemand. Want als God, de majesteit, de eeuwige God zich openbaart, dan kan niemand God zien en leven. Jesaja, besef je dat wel? Ja, dat beseft Jesaja zeker. Want als er mee één man was onder de profeten die licht had in de dingen die we op het ogenblik aanstippen, is dat zeker ook Jesaja geweest. Maar weet u wat Jesaja ook beseft? Dat wanneer God niet zou spreken, dat wanneer de hemelen niet gescheurd zouden worden, en wanneer God niet in zijn majesteit en in zijn heiligheid en glorie zou verschijnen, ja, dan zou alles donker blijven. Dan zouden de heidenen doorleven. Dan zouden die Israëlieten doorleven. Dan zou het volk doortobben in het donker. Dan zouden ze omkomen in de eeuwige duisternis en in de eeuwige nacht. Zult u dat ook nooit vergeten? Dat als God niet spreekt, als de hemelen gesloten blijven, als God zijn majesteit en zijn kracht niet openbaart, dan blijft alles donker. Dan blijft het leven hier op aarde donker. En dan is dit leven hier op aarde slechts een voorschaduw van de eeuwige nacht en de eeuwige duisternis. En dat is het erge. Wanneer we rondom ons heen zien. En misschien moet ik ook van u zeggen, wanneer we naar binnen kijken in ons eigen hart. Zoveel mensen willen met rust gelaten worden. Laat die hemelen maar gesloten blijven. Laat God maar niet komen. Laat die hemel maar inktzwart en donker blijven. Dan kunnen we gerust verder leven in onze duisternis. Dat zegt de wereld die zich met allerlei kunst en vliegwerk heeft opgemaakt om het kerstfeest te gaan gedenken. Laat de hemel maar gesloten blijven. En dat zeggen kerkmensen. Dat zegt de natuurlijke mens die in de kerk zit ook. Laat de hemel maar gesloten blijven. Maar iemand die weet wat dat betekent. Iemand die beseft dat als God de hemel gesloten laat, dat dan alles donker blijft. Die gaat Jesaja nastamelen en meebidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Wij hebben ze dicht gezondigd. Wij hebben ze donker gezondigd. Maar Heere, breek u vanuit de hemel, van bovenaf die hemel open. Och, dat ge nederkwaamt. Och, dat uw majesteit openbaar kwam. Ja, zegt iemand, maar als Gods majesteit openbaar kwam, wie kan dan bestaan als God in zijn heiligheid en glorie verschijnt? Inderdaad, als God de hemelen scheurt, als het werkelijk advent en kerst voor ons gaat worden, dan betekent dat ook, gemeente, dat wij voor die verschijnende God, voor die komende God niet kunnen bestaan. Dan betekent het dat we voor die gloed van Gods majesteit moeten buigen, diep in stof en in de as. En dat we moeten erkennen, Heere, ga niet in het gericht met mij, want wie zal voor uw aangezicht bestaan? Kijk, en dat gaat wel tegen vlees en bloed in. Dat is wel een pijnlijke les. Om voor die God die zich openbaart, om voor die God die tot ons spreekt in zijn woord te moeten buigen. In het stof te moeten vallen. Maar dat is nu zo nodig. Want als u hier niet voor die God van hemel en aarde in het stof valt. Als u hier niet leert buigen. En uw zonde en schuld leert erkennen. In het aangezicht van de heilige, van de volmaakte, van de barmhartige. Dan vrees ik dat u het zult doen als het te laat is. En vandaar dat we vanmorgen samen die dringende bede om de openbaring van Gods majesteit de onze mogen maken. Vandaar dat we vanmorgen voor elkaar en voor onze kinderen mogen smeken. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat gij nederkwaamt. In uw majesteit, in uw recht. Dat u mensen wakker schudde. Harten verbrak, mensen de schuldbrief uitreikte, mensen voor u deed buigen, mensen liet zien wat het betekent om van God af te dwalen en tegen God gezondigd te hebben. Heere, onthoud het ons niet. Och, dat gij de hemelen scheurde. Och, dat gij nederkwaamt. Wat u ons onthoudt. Onthoud ons dat niet, want wanneer u niet zou nederkomen. En ons een stil en gerust leven zou doen leiden in onze zonde. Ja, dan is het hopeloos. dan is het reddeloos verloren. O God, bezoek ons. Bezoek ons met de majesteitsopenbaring. Breek onze harten. Leer ons buigen. Leer ons schuldenaar worden voor u. Dat is de ene kant die de tekst ons vanmorgen duidelijk laat zien. Opdat Gods naam bekend mag worden onder de vijanden, lezen we in het teksthoofdstuk. Laat daarom uw naam geopenbaard worden en de hemel gescheurd mogen worden. Maar tegelijkertijd is er ook die andere lijn die door het hele gebed heen loopt. Heren, we hebben het niet verdiend, de zegen waar we om vragen is verzondigd. Maar wil u tot ons spreken? Openbaar uzelf in uw machts- en in uw majesteitsopenbaring. Opdat uw vuur ons zuivert van de ongerechtigheden. Opdat uw majesteit ons in het stof doet bukken. Maar ook opdat we zo weer weten mogen dat u die de rechtvaardige zijt, ons toch ook uw barmhartigheid en uw trouw niet wilt onthouden. Want dat loopt als een lijn door het hele gebed heen. Heren, openbaar u in uw majesteit zoals weleer op Sinaï. Maar doe ook wonderen die niemand meer durft te verwachten. Zo lezen we in vers 3 en 4. Doe ook wonderen waar niemand meer op durft te hopen. Verlos, bevrijd, gedenk. Ook dat is opgesloten in die korte bede. Och, dat gij de hemelen scheurde. Het is een bede om Gods openbaring, om Gods liefde, om Gods gunst, om Gods barmhartigheden te mogen ervaren. Die barmhartigheden, het staat er zo duidelijk, zijn niet verdiend. Op die barmhartigheden kan niemand een recht laten gelden. Maar toch om die barmhartigheden wordt gesmeekt. En er wordt erbij gezegd. Het zijn barmhartigheden waar we niet op kunnen rekenen en waar we niet op durven wachten. Maar toch, in dat eenvoudige pleitgebed is er een beroep, is er een smeek of God het doen wil, om zijns naams wil alleen, om zijn goede tierenheid en om de veelheid van zijn barmhartigheden. Och, dat gij de hemelen scheurde. Want die genade van God en die barmhartigheid van God moet uit de hemel komen. Dat is ook zo duidelijk het uitzien geweest van de oud-testamentische gelovigen. Ze hebben uitgezien naar een ingrijpen van God. Wat voor gedachten er ook waren onder de Joden. En er zijn er vele geweest over de komende Messias. Eén ding was zeker. De komst van de Messias was een gave van God. De komst van de Messias betekende dat God in gunst op zijn volk neerzag en dat de Heere de hemelen opende. En zo kunnen we vanuit het woord van God ook niet anders zeggen. Als die oud-testamentische vromen zoals Jesaja vragen, och dat gij de hemelen scheurde, och dat gij in genade neerdaalde, dan zagen ze uit naar het ingrijpen van God, naar het bezoek van Gods heil en van Gods gunst. Dan zagen ze uit naar het heil van God in de komende Messias. En wij weten, God is gekomen in die Messias. God heeft de hemel gescheurd en heeft zijn zoon gegeven die geboren is in Bethlehem. Toen scheurde God de hemelen. Toen daalde hij in Christus af. En hoe diep is God in Christus niet afgedaald? Christus is een mens geworden, een kind geworden. Geboren uit de maagd Maria. Geboren in armoede. Geboren om te lijden en om te sterven. God heeft zijn zoon vernederd. Dat begint al in Bethlehem. Toen scheurde God de hemelen. Toen kwam hij neder met zijn genade. En als het nu voor ons persoonlijk kerstfeest mag worden. Als het kerstwonder persoonlijk voor ons wil gaan leven. Dan moet diezelfde God uit de hemel die wij door onze zonde gesloten hebben neerdalen. En ons door zijn woord en geest brengen. Bij Christus. Leiden tot Christus. De ogen openen voor de Heere Jezus Christus. Mag ik het vragen, ziet u daar naar uit? Dat het kerst mag worden, kerst voor uw ziel, voor uw hart. Topt u met de vragen van uw schuld. Topt u met de vragen van uw harde hart. Dwaalziek, driftig, schuldig. Die schuld, die bergen kunnen alleen weggenomen worden, gemeente. Als God de hemelen scheurt en neerdaalt tot u en door zijn woord en geest uw ogen opent voor Christus. En u bij die geboren koning brengt. Zouden we daarom niet bidden? En niet smeken, och dat gij de hemelen scheurde. Och dat gij nederkwaamt. Heere, eens bent u nedergekomen in uw Zoon, in de Heere Jezus Christus. Maar die Heere Jezus Christus, die geboren koning van Bethlehem, die ken ik niet. Die naam die voor uw volk goed is en groot is. Die is voor mij zo'n verborgenheid, een woord van 5 letters. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat die naam Jezus Christus, Godzoon, de geboren zaligmaker, voor mij betekenis mag krijgen. Dat ik door het licht van uw geest schoonheid in die naam mag gaan zien. Die ene borg en zaligmaker nodig krijg. Och, dat gij de hemelen scheurde. En als dan die hemelen scheurde. Wat gaat een arme zondaar dan in Christus Jezus zien? En die wonderen die God vanuit de gescheurde hemel schenkt. Ach, het staat er zo aangrijpend hier in dit schriftgedeelte. Jesaja smeekt, och dat gij de hemelen scheurde. Och dat gij nederkwaamt. Hij smeekt om blijken van Gods barmhartigheid. En hij blijft smeken. En zijn gebed eindigt aan het slot van hoofdstuk 64. En dan krijgt u aan het begin van 65 Gods antwoord. Op het gebed van de profeet. En wat hoort u dan? Dan hoort u dat God uit genade aan smekelingen dit antwoord wil geven. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Daar krijgt Jesaja en daar krijgen alle mensen die met Jesaja mee mogen bidden, deze les. Ik antwoord op uw bidden, maar dat is vrije gunst alleen. Het was niet om uw zoek, niet vanwege uw vraag, maar het was uit genade alleen dat ik nu uit de hoge hemel neerdaal en gevonden word van schuldige mensen. Dat ik nu uit de hoge hemel neerdaal en kom tot mensen die uit zichzelf naar mij niet zochten. Kom tot mensen die het niet waard zijn om naar mijn naam genoemd te worden. En als ik tot hem kom, tot een schuldig volk, tot een volk wat het er niet naar gemaakt heeft, tot mensen die het verzondigd hebben. Als ik zo uit die hoge hemel kom, dan zeg ik tot hen, tot die verlorenen, tot die zondaar, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dat is kerst. Dat is de geboorte. Dat is het kerstevangelie. Dat God uit het donker van de hemel die dichtgezondigd is door Israël en door de hele wereld, in zijn zoon neerdaalt. En in dat kleine kind geboren in een beestenstal zegt tot verloren zondaren, zegt tot schuldige ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dat hebben de herders gezien. En dat hebben ze ook op de straten van Bethlehem verkondigd. Dat hebben de wijzen gezien. Dat hebben Jozef en Maria gezien. God geopenbaard in het vlees. De hemel gescheurd en in dit kindje. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En wat is een wonder. Als je nu midden in de nood van je leven, waar alle hoop je gans ontviel en niemand zorgde voor je ziel. Als de hemel van koper is en er geen gebed meer door lijkt te kunnen. Als alles duister is en God lijkt te zwijgen. Als God door zijn woord en geest die hemelen verbreekt. En door zijn woord en geest gaat wijzen op dat grote wonder. Dat hij uit de hemelen is neergedaald. En tot de ziel van zondaren komt en tot de ziel van zondaren spreekt. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. Als je die stem hoort, dat God persoonlijk door woord en geest tot je afdaalt en de nacht van duister breekt, ingezonkene, moe gestreden hart het niet meer weet en God komt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dan brengt die God die in Christus de hemelen scheurde, die in Christus tot de ziel komt, alles mee. Want hij strekt zijn handen uit. Handen die eenmaal doorboord zijn. Handen die vol zijn van genade en van waarheid. Handen waarin alles te vinden is. Voor een verloren kind van Adam. Want bij hem zijn schatten en gaven te vinden. Die met woorden niet te beschrijven zijn. Vergeving, reiniging, troost en vrede. Kijk, juist daarom is het nodig. Dat ook degene die iets van dat wonder in hun eigen leven ervaren hebben. Bezoek gehad hebben uit de hemel. Ziet, hier ben ik, gehoord hebben vanuit het woord, door de geest, in hun eigen ziel. dat ze steeds weer bidden. Heere, scheur de hemelen toch. En spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Want Gods kinderen, het is toch zo. Kunnen soms ook nadat ze de bewijzen van Gods gunst ervaren hebben in het hart. Zo in donker rondtobben. Zo tobben zonder licht onder een gesloten hemel. Altijd weer eigen schuld. Maar wat een zegen. Als die hemel weer eens open mag gaan. En als uit die hemel het woord en de geest het mogen zeggen. Ziet, hier ben ik. Al heb u me dagen zonder getal verlaten. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Want uit de hoge hemel ben ik gekomen. Het woord werd vlees. Om zondaren zalig te maken. En als ik gekomen ben om zondaren zalig te maken. Ik doe geen halfwerk. Maar ik sterk ze. Ik ondersteun ze. Ik bewaar ze. Want ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Wat een wonder. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Tot u, Heere, komen wij aan het einde van deze dienst om uw naam te erkennen voor het goede wat u gaf. En we mogen het ook aan het einde van deze dienst zeggen. Och, dat gij de hemelen scheurde. Heere, die hemelen zijn zo dicht gezondigd. Zo dicht gezondigd vanaf de aarde. Iedere zonde maakt de scheiding breder. O God, wil u dwars door alles heen breken. Zoals u eenmaal door die scheiding heen brak en uw zoon gegeven hebt. O die zoon die gekomen is. Maak hem heerlijk. Verheerlijk hem ook deze dagen. en leer ons tot hem vluchten. Leer ons bij zijn kribbe buigen. Leer ons knielen voor de gekruisigde. Heere, wil daartoe de hemelen scheuren. En wil daartoe op ons hart, in ons hart werken. O, geef dat we het ervaren mogen. Dat u toch nog komen wilt, ontdekkend in het zuiverend vuur van uw gerechtigheid. Maar ook vertroostend in die majesteitelijke genade die reddend verschenen is in Christus Jezus. Heere, heb dank dat we in alle eenvoud dit woord mochten overdenken. En ga nu met ons, breng ons veilig thuis. En geef ons ook vanavond een goede ure in uw huis, als we opnieuw het Advents-evangelie openen. We vragen dat om Jezus Christus wil alleen, uw naam dankzeggend. Amen. Psalm 70, het derde vers, is onze slotzang. Psalm 70, vers 3. Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.